Welkom bij alweer de 12e beleggerspodcast van BA van Doorn. Dit betekent 15 minuten terugblikken op in ieder geval het eerste kwartaal 2024. We bespreken wat actualiteit en we kijken enigszins vooruit. We doen dit voor cliënten en zij die dat nog niet zijn en andere geïnteresseerden. En wij, dat zijn Mark Vernooy, hoofd beleggen. Welkom Mark.
Dankjewel.
En mijn naam is Wijnand van Damme, ook werkzaam bij BA van Doorn. Om maar meteen van wal te steken. Mark, jubelstemming?
Jubelstemming, in ieder geval een buitengewoon goed kwartaal.
Ja.
Geleid natuurlijk door aandelenmarkten. Als je ziet dat wereldwijde aandelenindices met meer dan 11% zijn gestegen het eerste kwartaal. Ja, dat zijn natuurlijk fantastisch mooie rendementen.
Hoe lang moeten we dan terug voordat je dat soort...
Kwartalen met 11%. Het vierde kwartaal afgelopen jaar was natuurlijk ook een heel goed kwartaal. Ja. En je ziet ze af en toe wel terugkomen, ook naar negatieve tijden. 2022 was natuurlijk goed. En ook in 2020, in de tweede helft van het jaar, hebben we een aantal hele goede kwartalen gehad.
Ja, dat klopt. Dus toch jubelstemming?
Ja, nou ja, de obligatiemarkt heeft niet helemaal meegedaan. Dat ligt met name in het feit dat er minder renteverlagingen op komt zijn in de Verenigde Staten. Aan het begin van het jaar verwachtte de markt dat de Fed met 6 renteverlagingen zou komen in 2024. Daar zijn er nu nog 3 van over. Dus het optimisme dat in het vierde kwartaal ook op de obligatiemarkt zichtbaar was, dat is wel verdwenen. En dat heeft geleid tot een heel klein minnetje voor obligatiemarkten. Dus afhankelijk van het profiel van een portefeuille is het rendement natuurlijk minder dan die 11% die aandelenmarkt hebben gedaan.
Dus de Hosanna-stemming die zowel voor aandelen als obligaties gold in het vierde kwartaal, die was zeker in de rentemarkt dan iets wat overtrokken.
Ik denk dat de markt iets te optimistisch was over de daling van inflatie.
Van inflatie, ja.
En dat hebben we gezien het afgelopen kwartaal, dat de beweging richting de 2% doelstellingen van centrale banken, dat duidelijk langzamer is gegaan dan gedacht.
Ja, zometeen, ik las iets, dat wil ik je ook even voorleggen van iemand die daar hele andere ideeën over heeft. Maar eerst even de vraag van in hoeverre, meestal loopt Amerika voor op Europa, maar nu heb ik het idee dat Europa voorloopt op Amerika als het gaat om daling van de rente.
Dat is wel een beweging die je nu wat ziet. En waar dat met name in zit, is dat in Amerika de economische groei eigenlijk nog sterker is dan in Europa. Met name de cijfers die we over het vierde kwartaal van vorig jaar zijn gepresenteerd, dit kwartaal, waren in Amerika heel erg sterk. Terwijl je in Europa een beeld ziet van, we hebben net positieve groei in de eurozone. Dus de reden voor de centrale bank om daar een stimulans te geven is in Europa gewoon meer aanwezig dan in de Verenigde Staten.
Ja. En dus zal daar de rente eerder op lagen.
En dus is er meer noodzaak, reden om de rente daar te verlagen. Ja.
Nou las ik dat de CEO van JP Morgan Chase, die ziet dit helemaal anders. Die denkt, er is oorlog, het kost geld. Mm-hmm. Er is een enorm energieprobleem, de schuldenproblematiek neemt desastreus toe en straks gaan we weer allerlei schuldpapier opkopen als centrale banken. Dit is een scenario voor hoge inflatie. Het is toch de CEO van JP Morgan Chase, een kleine bank in Amerika. En noemt percentages die wel kunnen oplopen tot 10%. Mm-hmm. Is dit iemand die zegt van laat ik maar eens contrair zijn en gelijk hebben, dan kan ik lezingen geven voor 25.000 euro per minuut?
Ik denk dat je dat niet hoeft als CEO van JP Morgan. Ja. Maar er zit wel een waarschuwing in. En als je naar situaties uit het verleden kijkt, en of dat nou bijvoorbeeld een Tweede Wereldoorlog is, maar ook de periode in de jaren 70, daar zag je dat het lastiger was om echt van die hardnekkige inflatie af te komen. Ja. Dus er zijn wel een aantal doemscenario's. Ik denk dat er wel ook behoorlijk wat verschillen zijn met die periodes uit het verleden. En ik denk wat je in ieder geval in de gaten moet houden is dat de economische ontwikkeling gaat nooit geleidelijk. maar past zich ook wel aan de realiteit. Ja, als je kijkt wat voor verbeteringen van ons welzijnsniveau we in de afgelopen tientallen jaren hebben gehad. Dat komt omdat we ons steeds aanpassen aan de nieuwe realiteit. En dat geldt ook voor een schuldencrisis, dat geldt ook voor hoge inflatie, dat geldt ook voor een oorlog. En de impact daarvan, die is doorgaans dan iets minder dan wat mensen in eerste instantie verwachten. Ja. Maar dit zijn natuurlijk scenario's, ja, een soort risicoscenario's die je wel degelijk mee kan nemen.
Ja. Even terug naar die rally die we eind vorig jaar hadden, op aandelen dan even. Mm-hmm. Nou ja, dat was het verhaal wat al eerder dat jaar ook liep van de Magnificent Seven. Hè? Dus de grote mega large caps, met name in de Verenigde Staten, die het zich kunnen permitteren omwille van geld om vooruit te lopen in die artificiële intelligentie. En wat daar allemaal aan wordt toegedicht. Is dat nou ook wat zich doorzet in het eerste kwartaal 2024?
Nee, ik denk dat als je kijkt naar wat het eerste kwartaal is gebeurd, dan is het een breder gespreide rally. Er zijn meerdere sectoren die ook gewoon die rendementen ruim boven de 10% hebben gehaald. En als je naar de Magnificent Seven kijkt, om dat zevental er maar even bij te nemen, dan zie je het eerste kwartaal behoorlijke verschillen. Met bedrijven als Nvidia, dat op basis van goede winstcijfers heel hard gestegen is. Nog eens 80% erbij in euro's. Ook Meta heeft het goed gedaan, Facebook. Maar je ziet aan de andere kant dat bedrijven als Tesla en Apple, die ook tot die Magnificent Seven behoren, toch wel behoorlijke negatieve rendementen hebben dit kwartaal. En als je aan de andere kant kijkt naar een aantal financials bijvoorbeeld, weet je, die hebben dit kwartaal ook heel goed gedaan. Dus het is niet een verhaal dit kwartaal van de Magnificent Seven. Het geeft meer aan dat er gewoon grote verschillen zijn, ook in die Magnificent Seven. Maar andere sectoren hebben ook meegedaan.
Dus de rally zoals we die aanvankelijk kennen in vierde kwartaal 2023 is nu eigenlijk breder dan alleen dat AI-verhaal.
Ja,
dus kun je die conclusie trekken?
Ja, er zijn meerdere
breder, dat horen we graag als beleggers.
Ja, er zijn meerdere sectoren die meedoen. En alleen eigenlijk een aantal meer rentegevoelige sectoren, zeg maar de nutsbedrijven, de vastgoedsector, die heeft het wat moeilijker.
En is dit ook op basis van bedrijfscijfers? Want we hebben natuurlijk de jaarcijfers allemaal voorbij zien komen. Ik hoorde daar wisselende verhalen over. Hoe kijk jij dat eraan? Is het teleurstellend? Tevreden?
Ik denk als je terugkijkt naar 23, en dat zijn de cijfers die nu natuurlijk gerapporteerd zijn, dan zie je dat de winstgroei van bedrijven afgelopen jaar heel beperkt was. Laten we zeggen 1% of 2%.
Hoe kan dan die beurs omhoog schieten?
Nou ja, de markt is duidelijk vooruitgelopen op die renteverlagingen die gaan komen. Hij heeft positief gereageerd op goede economische groeicijfers in de Verenigde Staten. Verwacht nog altijd dat in 2024 die winstgroei wel 1% of 10% zal zijn. En in 2025 wellicht nog meer. Dus er zit best wel wat optimisme in de markt. Ja, dat zie je ook terug in de waarderingen die nu wat duidelijk duurder zijn geworden. Omdat de koersstijgingen, die moeten wel gerechtvaardigd worden door winstgroei. Dus er ligt wel wat te bewijzen voor de markt, voor de aandelenmarkt in de komende kwartalen.
Ja. Nou ja, dat gaan we zien. Je kunt je ook voorstellen dat toch diverse beleggers denken van dit kan niet zo eindeloos doorgaan.
Als je kijkt naar
is wat dat een scenario waar je rekening mee houdt? Ja, nog even los van die ene manier, de CEO. Mm-hmm. Dat zijn extreme scenario's, hè, wat je daar ook van mogen vinden. Maar als je 11% hebt en op een gespreide portefeuille dan iets minder, maar die rente die gaat nog eens een keer wat naar beneden, dan is het jaar toch eigenlijk wel een beetje gemaakt. Dan moet je toch niet al te veel meer verwachten.
Ik denk dat het reëel is als je kijkt wat er in het vierde kwartaal in de aandelenmarkt is gebeurd. En nu nog een keer. Je praat over rendementen van 20% in een periode van een maand of 5. Ja. Dan is het ook niet onlogisch om te zeggen van wacht even, dat kan niet elk kwartaal zo doorgaan. Ja. En dan dat is ook eigenlijk de reden waarom wij zeggen van een neutrale positie wat betreft assetallocatie, die is zinvol op dit moment om de markt na te jagen na zo'n koersstijging in brede zin, dat is waarschijnlijk toch wat veel gevraagd.
Sinds wanneer hebben we die positie binnen BA van Doorn?
Nou, we hebben gezien dat door de stijging van aandelenkoersen die percentages die belegd zijn in aandelen boven die strategische allocatie gestegen zijn. En we hebben tegen het einde van het kwartaal gezegd van het is nu wel een keer genoeg geweest. Ja. Dus we bouwen de positie in aandelen wat af richting een neutrale positie.
Maar dan heb je nog niet een scenario waarin je zegt van nou, ik ga gewoon onderbogen zitten binnen mijn risicoprofielen.
Nee.
In het aandelenstuk, want dit kan maar één.
Nee, het ziet er wel wat duur uit. Maar als je kijkt naar het mogelijk positieve sentiment van een verdere daling van de inflatie en wat rentedalingen. Dat kan de markt iets ondersteunen, zolang die economische groei inderdaad ook op peil blijft. Dus dan heb je een redelijk prettige nieuwsstroom. Alleen het moet op enig moment bewezen worden dat gecombineerd kan worden met stijgende bedrijfswinst.
Zijn er nog meer transacties geweest de afgelopen kwartaal die het de moeite waard zijn om toe te lichten?
Ja, in de portefeuilles waar ook in obligaties in zitten, hebben we op een gegeven moment de rentegevoeligheid van de portefeuille wat teruggebracht. Dat hebben we gedaan na die sterke rentedaling in het vierde kwartaal. Toen hebben we gezegd van de rente is nu wel heel fors gedaald. En we verkopen wat obligaties in het middenstuk en kopen daar wat kortlopende obligaties voor terug.
Ja. We werden hier even onderbroken door een overslaande deur. Maar we gaan rustig verder. Nou ja, sterker zelfs. Ik wou deze keer, want in Hosanna-sfeer hoef je niet heel erg diep alles uit te kouwen. Als het nou wat minder wordt. En misschien komen die kwartalen. Maar daar gaan we, als ik jou hoor, nog niet 1, 2, 3 direct vanuit. Dat is geen wetmatigheid. Dan wou ik het hier eigenlijk bij laten, Mark. Met dank. En we kijken vol spanning uit naar het tweede kwartaal.
Er komen helaas op enig moment nog wel kwartalen waar het wat minder gaat dan dit kwartaal. Maar ja. Dat houdt het ook interessant.
Oké, dat is waar. U kunt deze podcast beluisteren of terugvinden op de website van BA van Doorn. Tot zover en graag tot de volgende keer.